Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Het is nu een jaar geleden bijna dat ik zwanger was. Hè? Dus dat ik ontdekte dat ik zwanger was. Dus het voelt wel bijna raar dat ik daar nog over zou praten of zo met mijn omgeving. Omdat ik zo zelf wel het gevoel heb van... Ik moet hier eigenlijk al veel verder in kunnen staan. En mm-hmm. ik ga ze daar niet meer mee lastigvallen.
Is dat een reactie dat je al gekregen hebt van mensen?
Ja, lief. Niet zo letterlijk, maar ik heb wel ooit... De vraag gekregen dan, hoe gaat het nu? En ik zeg, ja, toch niet goed. Ik wou ook zo eerlijk zijn toen. En toen kreeg ik de reactie, nog altijd, puntje, vraagteken.
Oh, ja. Van binnen zeker.
Ja, eigenlijk wel, omdat... Dat doet mij dan direct twijfelen aan mezelf. Overdrijf ik? Ben ik te gevoelig? Zo dat, eigenlijk, ja.
Dat is iets dat veel mensen, denk ik, ook wel ervaren in een rouwproces. Dat mensen daar een datum of een eindtermijn op willen plakken. Mm-hmm. Maar nee, gaat dat niet.
Nee, dat gaat niet. En dat is eigenlijk toepasbaar op alle soorten rouw of alle soorten processen.
Ja.
Ik ben Julie van den Steen en ik ben 1 op 6. Op 18 juli 2022 ben ik mijn kindje verloren. Een zwangerschapsverlies. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld. Terwijl dit gebeurt bij 1 op de 6 vrouwen. In deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden. Ik wil je wel waarschuwen, want ik neem je mee naar mijn diepste emoties.
Ik wist niet dat er zoveel pijn deed, fysiek ook, mentaal. Ik heb de hele tijd geweend. En ik ween ook gewoon echt niet zo heel snel, normaal.
Ik ging langs bij andere vrouwen die jammer genoeg over hetzelfde kunnen meepraten.
Ik vond dat ze ook wel heel treurig. Dan zeg ik, zie mij nu zitten op het toilet.
Ik ben nog altijd niet de vrouw van ervoor. Mm-hmm. Ik weet ook niet of dat ooit terugkomt, want dat kraakt u zo.
Achteraf gezien weet ik niet of ik misschien beter wat meer tijd had genomen, omdat ik vanaf dan paniekaanvallen kreeg op podium.
En vraag me ook af hoe papa's met dit verdriet omgaan.
Ja, ik weet dat niet, er is ergens iets gekraakt in mij. En ik wil niet meer vechten op geen vlak. Het is goed.
Ik wil het graag allemaal begrijpen. Deze aflevering draait volledig rond het thema rouwen. Want ik ben nog steeds zelf op zoek naar een antwoord op mijn allermoeilijkste vraag. Hoe verwerk je dit verdriet?
Wel, als we het hebben over rouwen, hebben we het eigenlijk over een intense, langdurige emotionele reactie op het verlies van iets of iemand waar we aan gehecht zijn.
Uus Knops is psychiater en rouwtherapeut. Het rouwproces is haar dus niet onbekend. En dat komt niet enkel door haar job. Ze verloor ook zelf haar broer Casper 18 jaar geleden.
En specifiek die hechting maakt het verhaal van het verlies om vroegtijdige zwangerschapsonderbreking complexer dan andere soorten van verlies. Vergelijk het bijvoorbeeld met een opa die sterft. Daar is een hele familie, een hele kring van mensen aan gehecht en iedereen deelt in het verlies. Maar wanneer je zwanger bent, deel je het nog niet onmiddellijk met de hele wereld, als we de 3 maanden kaap nog niet gepasseerd zijn. Maar dat maakt natuurlijk ook dat er nog niet zoveel mensen op de hoogte zijn van onze zwangerschap. En op het moment dat het dan misloopt, hebben we ook niet die mensen om op terug te vallen om ons verdriet mee te delen. Het advies zou daarin kunnen zijn dat je rond jou een selecte groep van mensen verzameld, aan wie je met blijdschap kunt vertellen dat je zwanger bent, zodat ook zij mee in die hechting stappen eigenlijk, zodat je met hen ook de toekomstdromen kunt delen, kunt fantaseren over het kindje, over de naam en dergelijke. Maar op wie je dan ook kan terugvallen, moest het toch een slechte afloop kennen.
Dit verklaart ook waarom ik mij zo alleen voelde. Er was bijna niemand op de hoogte van mijn zwangerschap, waardoor ik het ook extra moeilijk vond om te vertellen dat ik het niet meer was. Daarom voelt het nu ook zo fijn om in deze podcast te praten met lotgenoten. Het helpt mij om het verlies een plekje te geven. Zeker na het gesprek met Ellemieke Vermolen. Zij bracht onlangs een boek uit over hoe ze terug de kracht vond na het verlies van haar zoontje Joshua. Dat ze samen met haar ex-man Sergio Herman verloor op het einde van haar zwangerschap.
Hi. Dag Ellemieke.
Hey.
Hi.
Welkom.
Ja, dank je.
ben blij dat ik u eindelijk eens in leven blijven zien.
Is gelijk, zo ja. Knap.
Oh, dank.
Ziet er mooi uit. Ja.
Ik heb mijn best gedaan.
Ja, ik zie het. Ze staat je goed.
Ik wil u eerst en vooral feliciteren met uw boek.
Dankjewel, dankjewel.
Ja? Ja. Ben je zelf tevreden?
Ja, ik ben er heel tevreden mee. Ja, het is echt zo magisch wat er gebeurt met het boek. Heb je het gelezen?
Nee, nog niet.
Nee, nee. Oké. Okay, nee. Nou, je gaat veel dingen herkennen. Het is heel heftig.
Wel, omdat het zo heftig is, was ik nog even aan het wachten. Ja. Ja. Om het te lezen. Ik was wel bang dat het heel triggerend zou zijn voor mij.
Ja, absoluut. Maar ook wel weer werkt het heel helend. Dus het heeft twee functies eigenlijk. En ik vind het wel heel mooi om te zien hoe mijn boek wordt ontvangen door iedereen. En dat het echt bij de juiste mensen terechtkomt. En dat het zo veel kracht geeft aan vrouwen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk gewoon ook mijn missie. Dat is de bedoeling van het boek.
Ja. Ja. Het is op 2 maart dit jaar 2023 uitgekomen. Hè? Maar dat is niet zomaar op die dag uitgekomen. Dat is een speciale datum.
Een speciale datum. Ja, dat is de geboortedag van Joshua, dus van mijn zoontje. Mm-hmm. Inmiddels 6 jaar geleden.
Dus 6 jaar geleden is Joshua?
Ja, Joshua.
Stilgeboren?
Ja, stilgeboren. Bij 39 weken zwangerschap. Dus ik was aan het einde. Ik was klaar om te bevallen. Ik had ook ontsluiting. Ja, mijn gynaecoloog ging op vakantie. 3 weken ervoor. En die zei, alles ziet er goed uit. Prima, wil je dat ik het ga halen? Want dan doe ik het voor jou. Dan ben je misschien op je gemak. En ik dacht, ik geloof echt dat het op de natuurlijke manier moet. Een kind moet er klaar voor zijn om op deze wereld te komen. Dus ik had zoiets van, ik ben prima, ik voel me goed. Mm-hmm. Ga maar met een gerust hart op vakantie. Ik ken ook de andere gynaecologen, dus dat is ook allemaal prima. En toen zei hij wel, ik wil wel dat je elke week op controle gaat. Dat je in de gaten wordt gehouden. En dan ga ik inderdaad met een gerust hart op vakantie. En ik zei, dat is goed. Mm. Dus ik elke week op controle. En allemaal prima, alles allemaal goed. En bij 39 weken, de laatste week zeg maar, was ik daar de dinsdag. En ook allemaal prima, hartslag, alles in orde. En ik moest donderdag terugkomen, want ik had al 2,5 centimeter ontsluiting. Mm. Dus ze zeiden, we gaan donderdag dan eventjes kijken of we het misschien een beetje kunnen opwekken. Dus ik was daar donderdagochtend en ik lag daar en er was een stagiair die ging de hartslag zoeken en zo en die kon niks vinden. En zij dacht van, ik doe iets fout, ik ben stagiair, dus ik ga de hoofdverpleging erbij halen. Dus de hoofdverpleegkundige kwam erbij en die raakte een soort van lichtelijk in paniek. Die riep gelijk de gynaecoloog erbij en zij kwam dan met het hele apparaat natuurlijk om een echografie te maken. En zij was aan het zoeken en aan het zoeken. En ze draait zich om en zegt, Ellemieke, ik vind geen hartslag meer. En ik zei, dit kan niet. Ik zeg, check nog eens een keer, dit kan niet. Ja. Ik ken haar, Barbara. Ik zeg, Barbara, check nog eens een keer. Ja, zij zegt, Ellemieke, echt niet. Ik heb ik wil het voor jou echt nog een keer doen, dus nog een keer checken. Maar ze zegt, geen hartslag, hij is er niet meer, hij is dood.
Wat gaat er dan?
Gebeurt er een soort van copingmechanisme dat je komt in een overlevingsstand terecht.
Ja.
Het komt binnen, maar het komt niet binnen in je hart.
Nee.
Je begint wel echt enorm te huilen. Althans, ik moest gelijk huilen en ik dacht, hoe kan dit nu? En wat is er misgegaan? En waarom? En ergens wil je het ook nog niet geloven.
Nee.
Ergens heb je ook nog zoiets van, ik heb het nog niet gezien. Jij hebt het mij nu wel verteld, maar ik wil het eerst zelf eventjes zien.
Ja, want je zit daar met een dikke zwangere buik. Hoe gewoon, hè?
Je hebt echt zoiets van, hoe kan dit? Ja. Weet je? Maar ik ging wel gelijk praktisch nadenken. Eerst Serge bellen, mijn moeder bellen. De kinderen zaten op een kampje, dat moet opgevangen worden. Dus ik ging eigenlijk heel gek in dat soort... In die modus kwam ik terecht.
Ja.
En ook zoiets van, en nu, weet je, wat ga ik nu doen? Gelukkig werd ik heel goed begeleid.
Wat hebben ze dan gezegd qua begeleiding? Want...
Ze zeiden gewoon, we gaan het opwekken zodat we weten wat er aan de hand is.
Ah, diezelfde dag dan?
Ja, diezelfde dag. Ja.
Ben je dan ook bevallen?
Ja, diezelfde dag ben ik ook bevallen. Ja, ja. Dat is echt... die dag is zo snel voorbij gegaan ook.
Ja, je vertrekt eigenlijk zwanger.
Ja, vertrek zwanger en niet denkend dat ik gewoon weer naar huis zou gaan.
Ja.
Maar je komt het ziekenhuis... En eigenlijk blijf je in het ziekenhuis dan die paar dagen, maar wel zonder kind. Dus dat is natuurlijk ook een heel erg raar iets.
En hebben ze dan een verklaring kunnen geven wat er is misgegaan?
Ja, de navelstreng. Ja, dus in eerste instantie zei ik gelijk van... ik wil een keizersnee. Want ik wil nu weten wat er is gebeurd.
Ja.
En mijn gynaecoloog zei van, Elimiek, doe dat nu niet. Want als ik je een keizersnee geef, dat is echt wel een heftige ingreep. Als ik dat bij je doe, je krijgt daar niks voor terug. Normaal heb je daar een kindje voor en vergeet je eigenlijk al die pijn doordat je je kindje hebt.
Ja.
Maar jij hebt niks.
Nee.
Dus ze zegt, het enige wat je nu, en wat ook echt heel mooi is om nog te doen, is gewoon op de natuurlijke manier bevallen. En in eerste instantie denk je, ja, weet je, nee, wil ik niet. Maar aan de andere kant had ik ook zoveel vertrouwen in de mensen om me heen die mij aan het begeleiden waren, dat ik dacht, ja, ze hebben dit vaker meegemaakt. Dus zij weten echt wel wat het beste is voor mij op dit moment.
Dus je begon te leunen ook op die mensen?
Ja, ja, ik ging echt vol vertrouwen daarop in. Natuurlijk ook wel luisterend naar mijn eigen gevoel van wat voelde goed en wat voelde niet goed. Ja. Maar ik had wel zoiets dat ik dacht, ja, zij weten het wel.
Ja.
Zij hebben dit vaker gedaan. Zij weten achteraf wel ja, dat dit de beste manier is.
Dus dan zit je die zelf nog bevallen?
Ja, inmiddels, mijn moeder werd dan, Serge kwam dan. En we hebben daar eigenlijk de hele middag, ik lag en zij zaten daar in een stoel gezeten. En de weeën werden dan opgewekt. Dus iedere keer op een gegeven moment werd dan je vruchtwater werd doorgeprikt, zeg maar. Ze wilden, want daar kunnen ze ook al heel veel uithalen. Of het misschien gestikt was. Of dat de ontlasting misschien zat in je vruchtwater. Ja. Daar konden ze niks in vinden. Dus voor ons was het ook steeds weer, oké, als dat het dan niet is, wat is het dan wel?
Ja.
Hè? Dat gaat wel de hele tijd door je hoofd, van wat is er gebeurd? En ja, voor mij is het van 9 uur tot 7 uur 's avonds zo snel gegaan. Op een gegeven moment had ik 10 centimeter ontsluiting om 7 uur en kon ik gaan persen. En om 7:15 lag hij op mijn borst.
Ah ja, dus dan heb je die wel vast dan?
Ja, ja.
Dat is een heel gek moment.
Is een heel gek moment, maar wel een heel mooi moment. Ja. Omdat het is grappig dat je dat zegt, dus dan had je die vast. Heel veel mensen denken, als je kindje dood wordt geboren, ja, hoe ziet dat eruit? Of wat is dat? Kan je dat vasthouden? Of je hebt er totaal geen beeld bij, maar hij was volledig af. 39 weken is je kind af, alles erop en eraan. Dus het was gewoon alsof hij sliep. Dus dat is natuurlijk heel heftig.
Ja.
Maar wel heel mooi om... Ja, als je hem vast hebt, je bent gewoon moeder. Je telt zijn vingertjes, je telt zijn teennageltjes, je telt alles. Mm. Je kijkt naar zijn haar, het enige is dat hij gewoon stil is. Hij huilt niet. En dat is natuurlijk heel confronterend. Dat is natuurlijk de pijn die je dan voelt. Van oké, ik ben moeder, maar ja, van een dood kind. Dat.
Ja. Heb je dan iets gezegd? Of weet je nog dat moment wat hij aan het zeggen was of aan het denken was? Of was Sergio daar dan ook?
Ja, ja, ja. Sergio was er ook bij. Ja, we hebben alleen maar gehuild. Iedereen was aan het huilen in die kamer. Het was echt... Het was echt muisstil. Je hoorde echt alle tranen zo, weet je, naar beneden vallen. En wij zaten ook echt zo van, oh, hij is zo mooi. Hij is zo af. Hij is zo perfect. Hij is zo, ja, ons kind. Dat gevoel gewoon. Maar het is natuurlijk... Het is natuurlijk een rauwe pijn die je op dat moment ook voelt. Je voelt echt, het is heel gek, je voelt heel veel liefde. Want je bent moeder geworden. Mm-hmm. Maar je voelt ook heel veel verdriet. Ja. Omdat je kindje niet leeft. Dus dat contrast is zo, ook zo raar en bizar om te kunnen beschrijven wat je dan op dat moment precies voelt. Want je voelt trotsheid. Oké, ik ben moeder. Maar je voelt ook enorme, ik wil niet zeggen gelijk schuldgevoel, maar wel gelijk zoiets van shit, waarom niet? Weet je? Waarom... Is hij er niet? Waarom leeft hij niet?
En dan hebben ze hem dan weggenomen van u en dan onderzocht?
Ze zagen gelijk toen hij eruit kwam dat het een naaldstreng was. Want dat zie je gelijk, dat zat om zijn nekje.
Ja.
Maar hij was nog wel helemaal punctgaaf. Hij was echt nog wel gewoon een prachtig babytje. En daarna hebben ze natuurlijk verder onderzocht of ze nog andere dingen konden vinden. Maar dat, de oorzaak was eigenlijk al wel gelijk duidelijk. Ja.
Dus, allee, hoe kan zoiets gebeuren? Want ik heb daar zoveel vragen over. De navelstreng in de buik kan dan verkeerd rond de nek komen en dat kindje inderdaad...
Mijn navelstreng was blijkbaar heel lang. En sommige vrouwen hebben een korte, sommige vrouwen hebben een lange. Het blijkt wel dat je het kunt zien op een echografie. Dus dat je het wel kunt zien dat die navelstreng rond het nekje zit. Maar bij mij hebben we dat niet gezien. We hebben dat ook de laatste 2 weken ook niet meer gecheckt. Ik weet ook niet wanneer het is gebeurd. Ik heb daar niks van gevoeld of... Nee.
En dan kom je thuis zonder baby.
Ja. Ja, dan begint het eigenlijk.
Ja, dan begint het rouwproces, denk ik. Hè? Hoe is het voor jou gegaan, die eerste dagen nadien?
Ik ben gelijk vanuit het ziekenhuis. De volgende dag gingen we naar huis. We hebben één nachtje daar geslapen. Ik heb daar met mijn moeder geslapen. En ik kwam thuis en ik ging gelijk de vaatwasser uitruimen. Ook zoiets banaals. Stom. Omdat ik echt dacht, oké, ik moet hier overheen. Dit is gebeurd. Dat parkeer ik daar. Vaatwasser in en uitruimen. En doorgaan en doorgaan. En dat ik, mijn moeder had echt zoiets van, ja, Elimiek, doorgaan en doorgaan. Dit gaat niet, weet je. Je kan niet doorgaan en doorgaan. Dus, maar ik wilde me groot houden. Ik wilde me sterk houden tegenover mijn andere twee kinderen. Ja. Ik wilde, ik was mezelf ook eigenlijk wel kwijt. Dus ik wilde daar ook weer snel weer terug mezelf. Want ik dacht, ja, ik heb niks voor te zorgen. Hup, ik moet door, ik moet verder. Maar ja, je krijgt natuurlijk die klap genadeloos keihard terug. Mm-hmm. Maar die eerste week, ja, je wordt ook gelijk geconfronteerd met, je moet een begrafenis regelen. Dus in plaats van beschuit met muisjes, zaten wij een kistje uit te zoeken. Weet je, dat we echt dat aan tafel met die begrafenisondernemer in de eerste week. Want ja, dat moet binnen een week allemaal gebeuren. Dus dat is ook zoiets. Je bent nog helemaal, je lijf, melk, alles. Je bent nog helemaal zwanger. Dus dan zit je daar. Oké, ja, wat gaan we doen? Ja, hoe gaan we doen? Ja, ik heb geen idee.
Nee, want dan op dat moment kon je wel laten leiden door je mama en door
Sergio. Zeker. Ja. Op een gegeven moment dacht je wel van, oké, we willen natuurlijk wel heel een mooi afscheid voor hem natuurlijk creëren. Maar meer, het afscheid is meer voor jezelf, omdat je weet, er is geen afscheid. Mm-hmm. Weet je, althans, ik voelde niet van, ik ga je afscheid nemen van jou, want jij bent er gewoon nog.
Ja.
Op een andere manier.
Maar dat besefte je dan wel op dat moment al?
Ja.
Dat is wel al heel ver, vind ik. Omdat,
ja.
Want hoe ga je dan van zo die automatische piloot van de vaatwas uithalen naar echt gaan beginnen verwerken?
God, dat is een proces. Dat is ook bij iedereen verschillend. Je kunt niet zeggen van de een, daar is een regel voor of zo, of daar is een weg voor. Dat is zo persoonlijk. Mm-hmm. Bij mij was het gewoon in eerste instantie het sterk willen zijn voor iedereen, hè, voor mijn omgeving. En ik denk met name voor mezelf.
Mm-hmm.
Naar het proces dat ik dacht, oké, nu kun je wel een beetje je verdriet toelaten. Nu kun je wel een beetje gaan beseffen wat er is gebeurd. En wetende dat je het antwoord nooit krijgt waarom het is gebeurd. En dat je gewoon daarmee moet leren leven. En dat je dat een plek moet gaan geven. En een rouwproces is eigenlijk een weg om emoties een plek te geven. Zo moet je het zien. Mm. En dat rouwproces is voor iedereen anders. De een heeft daar een jaar voor nodig. Sommigen misschien wel 2 maanden. Daar kun je geen tijd op plakken.
Mm-hmm.
En bij mij was het gewoon vooral, oké, het is zo onmenselijk om je kind te verliezen. Hè?
Mm-hmm.
Dat is tegen de natuur in. Het moet andersom. Mm.
Ja.
En ik dacht bij mezelf, oké, hoe ga ik met deze pijn om? En ik weet ook dat als ik die pijn wegstop, krijg ik het later op een latere leeftijd op een hele andere manier wel terug.
Ja.
Hè, dat is vaak zo.
Ja.
Als je onverwerkt verdriet, onverwerkte pijn, onverwerkte emoties komen vaak door ziektes weer naar boven.
Mm-hmm.
Dus ik had zoiets van, nou, dat wil ik niet. En ik wil ook die pijn aankijken. Ik wil ook er naartoe. Ik wil daar gewoon echt bij hem erin duiken.
Maar was dat een besef dat jij zelf had? Of is dat je omgeving?
Nee, dat had ik echt zelf. Dat had ik
heel
zelf.
Straf ook.
Maar niet gelijk binnen een week, hè?
Nee.
Daar zit misschien 2 maanden tussen dat ik dacht, oké, nu ga ik met mezelf aan de slag.
Ja, en dan was dat ook 2 maanden zo op die automatische piloot blijven.
Ja, ik heb wel heel lang op die automatische piloot gezeten, ja.
Om dan echt tot op die muur te botsen en niet meer nu.
Ja, want ik vond ook, natuurlijk, je huilt waar je kinderen bij zijn, maar ik wilde ook niet continu huilen, hè.
Nee.
Want dan zag je die kindje, maar mama, weet je, en huil nou niet en dan moeten wij ook weer huilen. En toen dacht ik, oké, ik kan hier niet meer huilen bij hem, dat is niet oké.
Oh.
Dus dan s'avonds, als zij op bed lagen in mijn kussen, weet je, zo keihard. En toen dacht ik, oké, het is eruit. Ja, je zoekt gewoon allerlei manieren toch ook om het te kunnen verwerken natuurlijk. Hè, om het ook wel, het is niet zo dat je het niet mag tonen. Je mag het juist wel tonen, vind ik.
Mm-hmm.
Maar het moet niet de overhand krijgen ook. Mm-hmm.
Rouwen doe je op je eigen manier, op je eigen tempo. Maar het is niet omdat elk rouwproces zo uniek is dat we niets van elkaar kunnen leren. Dat blijkt ook opnieuw uit onze podcast voicemail.
Wat mij ook helpt is op zo die moeilijke data iets leuks te gaan doen. Dat mag voor mij ook geen trieste dag zijn. Dan zijn we een weekendje weg geweest of doen we iets leuks met de kindjes. Dan moet een vrolijke dag zijn. Dat helpt mij ook wel in de verwerking.
En in Afrikaanse cultuur rouw je heel kort. Dus op het moment zelf. En na een tijdje moet je het gewoon loslaten en accepteren. En ik moest opeens leren van nee, ik kan het er niet over zetten, want ik voel hier van alles. Ik voel pijn, boosheid, verdriet.
Ja, dat kettingetje met de assen van mijn dochtertje herinner ik altijd. Ja, zo is er altijd bij. En ook tijdens de laatste zwangerschap, tijdens elk moeilijk moment, want ja, een echo terug op die stoel liggen, dat was ja, heel moeilijk voor mij. En dan nam ik die ketting vast, ja, daar werd ik wel rustiger van.
Rouwen ervaren we als een heel erg emotioneel proces. Maar als psychiater is Uus ook geïnteresseerd naar wat er gebeurt in ons brein tijdens het rouwen.
Onze hersenen hebben eigenlijk ook een hele belangrijke functie wanneer we rouwen. Zij moeten namelijk opnieuw leren hoe de realiteit er gaat uitzien. Ons brein heeft dus tijd nodig en nieuwe ervaringen waarbij het rouwproces eigenlijk ziet als een leerproces. Wat we al rouwende ook leren is dat er na momenten van heel intens verdriet en pijn, dat er ook altijd wel weer een moment komt waarop het ietsje beter gaat. Dus het leerproces zit hem ook in het feit dat we weten dat die golven van heftige emoties ook weer gaan liggen. Dat we eigenlijk kunnen denken aan herstel. En eigenlijk zijn dat twee woorden die ook terugkomen in een beeld dat we gebruiken om naar rouw te kijken. Namelijk, als ons leven een rivier is en wij zitten op het bootje op die rivier, dan wordt die rivier omgeven door twee oevers. Enerzijds de verliesoever en anderzijds de hersteloever.
En volgens Uus is het belangrijk om altijd tussen die twee oevers, die twee kanten, te blijven bewegen. Ik heb lang op die verliesoever gezeten, maar sinds ik mijn verdriet heb uitgesproken, zet ik stappen richting de hersteloever. En op die oever ben ik heel graag.
Na verloop van tijd zijn we het misschien zo gewoon om vooral op die hersteloever te verblijven en we zijn weer bezig met het werk en het dagelijkse leven. Maar het is toch belangrijk om toch wel op tijd en stond nog wel ruimte te maken voor onze rouw. En dat kan zijn omdat we daarin getriggerd worden en dan met onszelf die afspraak maken van kijk, ik voel dat het er echt nog zit of dat ik vandaag heel erg geraakt was en ik heb nu overdag geen tijd om er ruimte aan te geven, maar vanavond ga ik dat doen. Maar je kan dat bijvoorbeeld ook meer formaliseren. Als ik daarin naar mezelf kijk en mijn eigen rouwproces, dan blijft bijvoorbeeld de overlijdensdatum van mijn broer een dag waarop ik altijd verlof neem. En dan duik ik in mijn verdriet. Dan doe ik iets wat op dat moment symbolisch is, wat mij erg doet denken aan hem. Ofwel is dat alleen, ofwel in gezelschap. Maar dat is echt een dag waarop de tranen weer mogen komen, waarop ik heel boos kan zijn, waarop ik heel verdrietig kan zijn, waarop ik echt heel bewust ruimte maak voor mijn rouw.
Verdriet toelaten, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Maar natuurlijk blijft de grote vraag, hoe herstel je dan weer na dat verdriet?
Een veelgestelde vraag bij rouwen is, hoe moet ik het doen en hoe kan ik vermijden dat ik het verkeerd doe? Wel, een belangrijk element daar vind ik dat je bij jezelf op zoek gaat. Hè. Enerzijds is erkennen belangrijk, maar anderzijds ook verkennen. Ga eens bij jezelf op zoek van wat voel ik, wat heb ik nodig, maar ook wat kan ik goed en op welke manier kan ik mijn talenten gebruiken om nu aan de slag te gaan met mijn rouwproces. Als ik bijvoorbeeld denk aan het feit dat ik graag met woorden bezig ben, graag schrijf, ik heb er een boek over geschreven. Deze podcast is ook een heel erg mooi voorbeeld van omgaan met rouw en tegelijkertijd met een passie en een talent. Maar het moet niet altijd openbaar zijn of niet altijd iets groots zijn. Denk bijvoorbeeld aan een oma of opa die ook heel erg verdrietig is over het vroegtijdig zwangerschapsverlies van een van de kinderen. Die beseft hoe belangrijk het gezinsleven en het familieleven is en elke week een grote pot spaghetti maakt om de familie samen te brengen rond de tafel. Behalve actief dingen doen in je rouwproces, is praten ook heel erg belangrijk voor de meeste mensen. Hierin is mijn advies, zoek echt een aantal mensen rond je waarvan je zeker weet dat je daar altijd bij terecht kunt om te praten en om te huilen of om af en toe eens te zwijgen. Zeker om je verhaal herhaaldelijk aan te vertellen, omdat dat zoveel deugd kan doen. En in eerste instantie zullen er genoeg mensen zijn die jou wel wat feitelijke vragen stellen, maar je hebt toch wel een handvol mensen nodig bij wie je telkens opnieuw terecht kan. En zoek die mensen voordat je eigenlijk professionele hulp zoekt, want de beste hulp zit vaak ook wel heel erg dichtbij.
Ook Ellemieke heeft haar talent gebruikt om haar verdriet te verwerken. Haar prachtige boek is daar het bewijs van. Maar naast schrijven zijn er nog een heleboel andere tools of manieren die haar hebben geholpen in haar verwerking.
Zijn er zo nog echt belangrijke lessen dat je hebt getrokken uit het verwerkingsproces?
Dat je echt de tijd ervoor moet nemen. En dat je niet moet denken, oh, dit is binnen een paar weken gefixt of zo. Nee, je moet gewoon de tijd voor jou... rouwreis noem ik het altijd. Hè? Rouwreis. Neem de tijd. Er zit geen tijd aan vast. Tijd bestaat niet. Weet je?
Het is voor iedereen anders.
Ja. Ja. En oordeel niet. Wees lief voor jezelf. Mm-hmm. Want het gaat om jou. Weet je? En niemand kan tegen jou zeggen, ja, maar vandaag niet. Hè? Doe even normaal. Niet huilen weer. Hè? Of dit. Moet jij huilen, huil je. Ben je boos, ben je boos. Doe. Luister naar je lichaam en volg vooral je hart. Mm-hmm. Dat is het allerbelangrijkste, waar jij je goed bij voelt. En als je dat doet, dan kom je er wel. Mm-hmm. Dan is er op een dag dat je denkt, oh, wauw, ik heb even niet aan hem gedacht. Oh, en dan voel je in eerste instantie schuldig. Want dan denk je, ik heb alle dagen aan hem gedacht. En nu is vandaag de eerste dag, ik denk niet aan hem. Oh. Maar dat is juist mooi. Mm-hmm. Dat is juist goed. En dat is een teken dat je verder gaat. Dat is een teken dat je ook verder wil. Als jij de intentie hebt, de gedachte hebt van ik wil hieruit, dan kom je eruit. Want dat is eigenlijk het eerste wat je moet beseffen.
Hoe is dat dan gegaan? Hoe heb je dat aangepakt? Hoe concreet zet je daarmee om?
Ik heb een aantal dingen daarvoor gedaan. Ik ben al heel snel begonnen met EMDR. Dat is
traumatherapie.
Traumatherapie. Ja. En dat heeft mij heel goed geholpen. Dat is ook weer voor iedereen verschillend, hè, hoe je daarop reageert. Maar bij mij was dat heel effectief. Heel intensief, maar wel echt wel dat ik dacht na elke sessie, wauw, ik ging daar huilend de deur uit, maar wel weer wat van mijn schouders af.
Dat voelde je ook echt. En hoe zag zo'n sessie er dan uit?
Heel verschillend, maar concreet komt het erop neer dat je steeds je verhaal moet vertellen van het moment dat je wist dat hij niet meer leefde in je buik, tot het moment dat hij werd geboren en de begrafenis. En al eigenlijk een soort film moest je steeds vertellen.
Ja.
En iedere keer als je die film aan het afspelen was, komen er momenten dat je begint te huilen, omdat het zo intens heftig is. Mm-hmm. Dus iedere keer bij dat stukje waar je dan aan het huilen was, daar zat dus nog die pijn. Mm-hmm. Dus iedere keer moest ik die film weer opnieuw vertellen, weer tot dat stukje dat ik weer moest huilen. Net zolang totdat ik niet meer moest huilen.
Maar moeilijk wel, hè?
Ja, dat is heel heftig. Ja. En er was ook een sessie. Ik heb bijvoorbeeld heel erg een schuldgevoel gehad. Misschien dat je dat herkent. Dat je denkt, oh ja, mijn lichaam heeft gefaald. Wat verdikke me. Mijn moederinstinct. Waarom? Weet je? Ik ben geen vrouw of zo. Er klopt hier iets niet. Mm. Dus ik had heel erg dat schuldgevoel van dat ik dacht, ik had dit toch kunnen voorkomen. Waarom heb ik dit niet aanzien komen? En dus in een van die sessies moest ik dus mijn schuldgevoel delen met Joshua. Dus ik moest dus van haar doen alsof Joshua in mijn armen lag. En ik moest dus tegen hem zeggen van oké, sorry, dat hele proces. Ja, dat is zo heftig. Dat is zoiets dat ik denk, poef, dat is... maar wel heel bizar hoe dat psychisch werkt in je brein. Want op dat moment heb ik dat wel van mij afgezet. Ja. Kon ik dat van mij afzetten, dat schuldgevoel? Uiteindelijk heb ik echt dus inderdaad tegen hem gezegd, ja, sorry dat ik een slechte moeder ben geweest of zo. Weet je, dat gevoel. Sorry dat mijn lichaam heeft gefaald, weet je. En door dat uit te spreken naar hem toe, krijgt dat een plek in je lijf. Heel gek.
Ja, moet je wel ook voor openstaan, denk ik, hè?
Daar moet je voor openstaan. Het is ook niet zo dat al die EMDR-sessies zo gaan. Oh ja. Het enige wat wel bij elke sessie overeenkomt is die movement voor je ogen. Dus dat ze met twee vingers voor je ogen heen en weer gaan. En dat je steeds je verhaal moet vertellen. Tot waar je, zeg maar, waar de pijn, zeg maar, zit.
Ja.
In dat verhaal. Ja.
Dus dat is echt de professionele hulp?
Dat is echt professionele hulp. En daarnaast had ik allemaal affirmaties neergeschreven.
Okay.
Voor mezelf. En affirmaties, ik weet niet of je daarmee bekend bent.
Ja, ik ken dat wel. Ik heb dat nu wel nog niet heel actief toegepast zelf. Is dat iets dat je
eerst opschrijft en daarna luidop in de spiegel tegen jezelf zegt? Of hoe kan iemand die dit nog nooit heeft gedaan daar het beste aan beginnen om het toch een kans te geven?
Door ze sowieso eerst op te schrijven. Dus maak voor jezelf een lijstje wat voor jou fijne affirmaties zijn. Hè? Hoe wil jij je eigenlijk voelen? Dat is eigenlijk een beetje, hè, wil jij je gelukkig voelen? Wil je jezelf verzekerd voelen? Wil jij je trots voelen? Of wil jij je gezond voelen? Of ja, je wil je, denk ik, iedereen wil zich goed voelen. Ja. Dus je pakt die affirmatie en die schrijf je dan altijd op in altijd in tegenwoordige tijd.
Okay.
Dus ik ben gelukkig. Niet, ik wil gelukkig zijn.
Ah ja, nee.
Nee, je bent het al.
Okay.
Dus alles schrijf je al op alsof het al zo is.
In het moment.
In het moment. Dus dat hoeven er maar 10 te zijn. Het mogen er 5 zijn waar jij je prettig bij voelt. En die herhaal je steeds. En het beste is dat je die voor het slapen gaan herhaalt. Okay. En bij het opstaan herhaalt.
Oké.
Okay. Ja.
En ook luidop dan? Of is het voldoende in je hoofd?
In je hoofd is prima. Okay. Luidop is nog krachtiger natuurlijk. Hè?
Okay.
Van, zeker als je in de spiegel ook nog eens een keer jezelf durft aan te kijken. Want dat is ook nog vaak moeilijk voor mensen. Maar echt, ik heb ook zeker die confrontatie aan van, ik hou van mezelf en ik ben het waard en ik ben een goede moeder. En dat soort affirmaties had ik een hele lijst, ik denk een stuk of 20 of zo.
Echt dus positieve gedachten over jezelf die je luidop zei, dat je hersenen en het lichaam gaan geloven.
Ja, want hoe meer jij eigenlijk is het een soort van herprogrammeren van jezelf. Hè?
Ja.
Je herprogrammeert je onderbewustzijn. En door die affirmaties, door die uit te spreken en door dat gevoel, die emotie daaraan te koppelen, wordt het werkelijkheid.
Ja.
Wij zijn zo sterk en zo krachtig, wij kunnen onze eigen werkelijkheid creëren. Ja.
Maar dat lijkt me wel al heel ver in die verwerking.
Dat is
hè?
Heel ver in die verwerking, absoluut. Dat is dat kost een jaar misschien wel, of 2 jaar, weet je, om daar echt dat te voelen. En het is ook niet zo dat met het verwerken, met het rouwproces, dat het verdriet weg is. Nee,
nee.
Het verdriet blijft. Dat blijft je hele leven lang.
Mm-hmm.
Alleen, het krijgt een andere lading. In het begin was dat verdriet misschien 100 punten. En nu is dat 3 punten of zo. Snap je? Dus het krijgt een plek. En dat vind ik ook heel mooi van rouw. Dat een kwestie van tijd is.
Ja, dat is ook het doel, hè? Van zo'n verwerking, het een plekje geven.
Ja.
Ik vind dat mooi verwoord met punten. Dat is heel concreet. Ik denk dat dat voor veel mensen ook kan, en voor mij, kan werken om ze punten te geven.
Ja. En je begint op 100 en je gaat naar 99, 98. Dat gaat heel langzaam die eerste weken. Van, oh, verdriet, dat duurt heel lang. Maar ik kan nu na 6 jaar, kan ik zeggen dat ik op 3 zit. Snap je? Dus dat heb ik 6 jaar over moeten doen. En ik zit nog niet op 1, hè? Dus, en dat hoeft ook niet. Ik hoef ook niet naar 1. Ik vind 3 prima.
En hoe voel je
en het? En soms is het 10. Soms bijvoorbeeld met speciale dagen of zo, weet je, met Kerst of Sinterklaas of met zijn verjaardag, dan is het toch, dat komt dat verdriet even extra naar boven. En dan denk ik, oh ja, oké, nou, het mag. Ik laat het ook toe. Ja, ik ben niet elke dag positief. Hoewel, eigenlijk wel heel vaak. Maar ik probeer wel altijd het positieve te zoeken in een situatie. En ik probeer dat als ik in een bad vibe zit, zo snel mogelijk uit die bad vibe naar een goede draaischijf. Ik noem het dan zeg maar draaischijven. Van de positiviteit waar ik op wil zitten.
En hoe doe je dat dan? Wat doe je dan?
Nou, dan denk ik aan iets heel leuks. Of ik zet bijvoorbeeld muziek. Werkt ook helend. Ik heb een playlist gehad toen net naar het verlies van Joshua en naar mijn scheiding. Dat ik echt dacht, wow, kom maar op. Zet die muziek maar op. Yeah, baby. Oké. Nou, dat brengt je ook zo in de mood.
Zalig.
Ja. Of echt een nummer dat ik vreselijk alleen maar moest huilen. Wat het nummer dat me zo verdrietig maakte. En dat ik echt, ik zit er helemaal in. Ik ben echt zielig. Weet je zo. Maar daarna ook gewoon weer even het nummer doorpakken. Oké, dat is eruit. Die tranen zijn weg. Nou, even dat nummer. En dan, yeah, baby. Oké. Ja, maar muziek doet veel.
Ja.
Die frequenties van muziek ook, hè, die trillingen, dat zijn natuurlijk die trillingen, hè, die hertz waar ze die muziek op maken, dat resoneert in jouw lijf. Dus je voelt dat letterlijk.
Ja, wat mij eigenlijk opvalt is, ik had geleerd uit eerdere gesprekken met onder andere Tine Embrechts, dat een miskraam, een zwangerschapsverlies, als je dat aan zich op den duur, na een bepaalde tijd natuurlijk heel biologisch gaat bekijken, dan kun je dat bijna rationeel ook inzien.
Ja.
Maar eigenlijk, wat ik nu leer uit het gesprek met u, is een beetje hetzelfde principe. Als je het bijna ook biologisch, wat je hersenen kunnen betekenen in de verwerking, gaat bekijken, dan is het ook bijna
vanzelfsprekend wat je moet doen om beter te worden.
In feite
om,
alleen, wel. Ja. We hebben allemaal dezelfde keus.
Ja.
Alleen de keus ligt wel bij jezelf. Ja. Je moet het zelf doen. En tuurlijk, en het is heel fijn als je een therapeut hebt. Hè? Want met mijn EMDR ook. Ik was heel blij dat ik dat heb gedaan. Want het heeft me verder gebracht. Maar in principe kan je het gewoon allemaal zelf. Het is ook het, dan moet je ook in zoeken van wat helpt voor jou wel. Maar bij mij werkt ook heel goed mediteren bijvoorbeeld. Want het is zo slecht om alles vast te houden. Je moet daar doorheen. Mm-hmm. Je moet dat, en ik vind mediteren wel een hele krachtige tool. En mediteren is niet zo op je matje zitten.
Ja, maar veel mensen hebben dat beeld.
Tuurlijk, dat doe ik ook. Hè, 's ochtends als ik daar de tijd voor heb. Of een avondmeditatie. Maar je kan ook heerlijk in je bed liggen. Je kan ook tijdens het autorijden. Het is niet dat je altijd je ogen dicht... Ja, je hoeft niet altijd je ogen dicht te hebben. Mediteren kan... Eigenlijk is mediteren gewoon focussen om in het nu te zijn.
En hoe doe je dat dan tijdens het autorijden? Want dat ga ik wel doen.
Ja, tijdens het autorijden, als ik in de auto zit soms... dan kan ik dus gewoon een soort van mijn affirmaties erbij pakken. En dan een soort van in een meditatieve stand. Hè, want ik rijd natuurlijk, let ik op... maar ik haal dan mijn affirmaties in mijn hoofd en ik rij auto.
Oh, oké.
Ja.
Dat boek schrijven, is dat ook een deel van uw verwerking geweest dan?
Dat is wel een deel van mijn verwerking geweest. Al ben ik ben wel redelijk snel gaan schrijven... maar meer met de gedachte dat ik... had voor mijn jongens. Die waren best wel jong. Die waren 6 en 8 toen het gebeurde. En ik dacht echt, oké, die zijn dat straks allemaal kwijt. Ja. Die weten dat gewoon allemaal niet meer.
Dus je hebt echt voor hen geschreven?
Ik heb echt, ben ik begonnen voor hen te gaan schrijven. Ja. En toen later, toen dacht ik eigenlijk van... dit boek gaat niet voor... Ja, gaat ook wel voor mijn jongens zijn... maar dit boek gaat volgens mij voor veel meer mensen de bedoeling zijn. Want ik wilde het helemaal niet gaan uitgeven of zo. Dat was niet mijn intentie. En tijdens mijn schrijfproces kreeg ik toch eigenlijk wel door van dit is meer dan alleen voor jouw jongens.
En wat is de kernboodschap dan? Van die bundeling?
Ja. Ik denk dat de kernboodschap is dat je gewoon het verdriet moet ontarmen. Dat het heel natuurlijk is dat er verdriet is. En dat je dat verdriet mag voelen. Maar dat je zo sterk bent als vrouw zijnde dat je ook na dat verdriet weer terug in je kracht komt. En dat je weer gelukkig wordt. En dat je weer kunt gaan genieten van het leven. Ook al als het net gebeurd is, dat je daar helemaal niet bij kan bij dat gevoel.
Nee, maar je gelooft dat ook niet. Hè?
Nee, je gelooft dat niet. Je denkt echt, nou, dit houdt u op, weet je. Hoe moet ik ooit weer gelukkig worden? Dat gevoel.
Mm-hmm.
En ik weet gewoon uit ervaring dat je echt weer gelukkig wordt.
Hoe kijk jij nu naar het leven en de toekomst? Nu met... Dat extra gewicht in je rugzakje?
Goh, the best is yet to come, zeg ik altijd.
En daar wil ik eigenlijk ook in geloven. The best is yet to come. Ellemieke is bijzonder positief, maar het viel me wel op dat ook zij last had van schuldgevoelens. Het is iets dat echt in elk gesprek weer naar boven komt. Het gevoel dat je lichaam heeft gefaald.
In elk rouwproces is het zo dat ons lichaam meerouwt. En al helemaal als we te maken hebben met een vroegtijdig zwangerschapsverlies, dan ontstaat er toch nog een complexe relatie tot het lichaam dat gefaald heeft of dat alleszins niet geslaagd is in iets wat we graag wilden. En voor veel vrouwen is het zo dat de verhouding met hun lichaam nadien wat moeilijker wordt. Op zich dus helemaal niet abnormaal, maar zeker wel de moeite om aandacht aan te besteden. En dat hoeven geen grootse dingen te zijn. Hè. In die end is er wel iets mogelijk, zoals lichaamsgerichte therapie. Maar ook daar zijn er wel een heel aantal stappen die daaraan vooraf kunnen gaan. Bijvoorbeeld, voor je omkleedt, al een paar minuten in je blootje rondlopen, bijvoorbeeld in huis. Stilletjes aan proberen om terug in de spiegel te durven kijken. Ik hoor vaak van vrouwen dat ze het moeilijk vinden om te douchen en om zich helemaal te wassen. Probeer daar bewust bij stil te staan, daar je tijd voor te nemen, wat extra aandacht te besteden aan de sfeer in de badkamer en nadien rustig bodylotion insmeren. En voor jezelf zo op die manier wat stappen inbouwen om weer te wennen aan dat lichaam en om geleidelijk aan je lichaam ook weer graag te mogen zien.
Hoi Deploy.
Dag Jens.
Alles goed?
Alles goed met mij, met u?
Savatjes. Net frietjes met stofvlies gesneukeld, alstublieft.
Oh, buikje weer rond en jij bent weer super opgewekt.
Buikje weer rond, Jens weer content.
Ik heb net tips gekregen van een psychiater over hoe dat je jezelf weer graag kunt zien. Hè? Hoe dat je dat ook terug je eigen kunt aanleren. Ik moest aan u denken, bij een van de tips. Raad een keer.
Over eten dan? Over sneukelen?
Nee, het was iets anders.
Iets dat ik doe, of wat?
Ja.
Ik weet het zo niet direct, eigenlijk.
Ze zei dat je wel...
Masturberen! Nee, ga vooral verder, dat is niet waar. Flow hem op. Moving on.
Oh, dat kwam veel te goed uit. Ze sprak over... voordat je kleren aandoet, dat je wat langer in je blootje moet rondlopen.
Wat heb ik daarmee te maken?
Ah, dat doe jij toch ook vaak?
Wel, doe eens. Ik keus altijd heel schaars gekleed. En dan kruip ik in mijn douche. Dat vind ik zalig. Dus eerst mijn huis keuzen. En dan, zo'n beetje in mijn halve puren. En dan douche ik binnen. Dat vind ik heerlijk. Dat maakt mij gelukkig. Dat is waar.
Oh my god.
Zeg maar, en wat is de wetenschappelijke uitleg dan? Dat je daar gelukkig van wordt, van in je bloot te staan?
Ja, nee, dus bodylotion aandoen, terug in contact komen met je lijf, met je lichaam, omdat dat, zeker na een zwangerschapsverlies, heb je het gevoel dat je lichaam je gefaald heeft, of omgekeerd, en dat je terug zo die verbinding, die connectie zoekt.
Oké. Makes sense. En ga er nu meer in je bloot rondlopen thuis?
Ja, ik wil het misschien één keer proberen, maar ik zelf... doe dat niet zo heel graag. Dus ik ga andere manieren zoeken, denk ik. Misschien ook frietjes met stoofvlees eten of kuisen dan. En dan in de douche kruipen.
Heerlijk. En wie zit er nu eigenlijk in de laatste aflevering?
Cato, de zangeres van de Starlings. Cato Kalabout. Ja, daar ga ik nog eens gaan babbelen, want die hebben dus ook een kindje verloren.
Ja.
Goed. Ja. Ik ga u verder laten met het verteren van uw frieten en stoofvlees. Moet je vandaag nog kuisen?
Zeker.
In uw blote of?
Nee. Dat kan altijd. Maar nee, normaal is dat niet zo gepland.
Nee, oké. Dan.
Dan wens ik u weer het beste, collega. En tot zeer binnenkort. Ja.
Collega, salut.
You.
Raden. Volgende week dus de laatste aflevering, waarin ik te weten wil komen hoe je na zo'n verlies bewust kiest om opnieuw zwanger te willen worden. En waarin we focussen op het fertiliteitstraject. Cato Kalabout, zangeres van de Starlings, praat er heel open over.
Ja, van die hormonen, je buik zwelt echt enorm op. En je hebt, er zijn mensen die hun ijsprong voelen.
Ja, ik heb dat.
Ik heb dat ook, maar dat is daar 21 eitjes. Dus kun je je voorstellen dat... Je voelt je echt een beetje een opgeblazen...
Ja, de kikker.
Ja.
Ja, letterlijk.
Ja.